Op de nieuwe waterweg zie je de hele wereld voorbij komen. Roze containers uit Japan, schepen met Panamese vlaggen. Ze varen langs Hoek van Holland naar de havens die Rotterdam rijk is. Maar wat merkt de stad eigenlijk van deze bedrijvigheid? De haven biedt banen en welvaart, maar zo hebben we in deze serie gehoord, ook overlast. In deze laatste aflevering bekijken we in Hartje Rotterdam welke grote uitdagingen de Rotterdamse Delta te wachten staat. Even opnieuw. In deze laatste aflevering bekijken we in Hartje Rotterdam welke grote uitdagingen de Rotterdamse Delta te wachten staat. En naar welke betekenis het Rotterdamse havencomplex nog heeft voor het dagelijks leven. Van nu en van de toekomst. Dit jaar vieren we dat 150 jaar geleden de eerste schepen van Rotterdam door de Hoek van Holland naar zee voeren. De nieuwe waterweg zou de regio Rotterdam ongekende welvaart bezorgen. Maar ten koste waarvan? In Geluiden uit de Delta trekken we van Hoek van Holland naar Rotterdam met dwarsdenkende vrachtwagenchauffeurs, kritische kunstenaars en friskijkende hoogleraren. We blikken terug, kijken vooruit en stellen de vraag: hoe ziet de Delta van de toekomst eruit?
Oh jeetje, dan vraag je me naar de geschiedenis. Maar dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik denk dat dit een van de eerste, wellicht een van de eerste havens is binnen Rotterdam. Ik zou het echt niet weten. Maar je hebt vooral het mooie Maritiem Museum. Je hebt oude kaderkranen heb je hier staan. Voor het laden lossen van binnenschepen. En van toen de tijd zeeschepen, denk ik. Dat laat een mooi stukje van de geschiedenis van de haven zien.
Ik spreek met Charlotte Goos, manager Business Development bij het bedrijf Portbase. Charlotte werkt vooral op kantoor in de stad en sinds de coronacrisis ook steeds vaker thuis. Ik vraag haar of ze nog vaak in de haven werkt.
Helaas niet. Ik ben er laatst weer een keer geweest en dan merk je toch, ik mis het. Weet je, dat is echt wel heel mooi om weer te zien. Alle AGV's hier de rijden. Ja, Automated Guided Vehicles, sorry. met de containers die van de diepzee geladen worden of gelost. Ja, het blijft mooi om te zien. Absoluut. Dus de tweede Maasvlakte, ik zeg wel, ga kijken. Het is echt prachtig.
In de vorige aflevering had oud-vrachtwagenchauffeur Albert Pest het over briefjes waarop de lading stond aangegeven. Charlotte vertelt hoe dat nu gaat.
Ja, dat is eigenlijk ook het bestaans, of de origine van Portbase is dat, zeg maar. Is ervoor zorgen dat al die briefjes gedigitaliseerd zouden gaan worden. Dat is ongeveer 20 jaar geleden. Portbase bestaat dit jaar 20 jaar. En die zijn toen echt begonnen inderdaad met zorgen dat die briefjes digitaal werden, om maar zo te zeggen. Nou, dat zag je dus ook in de processen terugkomen. Die briefjes werden gewoon digitaal gemaakt. Nou, in de tussentijd zijn ze ook verder gegaan met ook die processen verder te verbeteren als Portbase. Dus nu zie je gewoon dat eigenlijk al die briefjes, die zijn gedigitaliseerd. En die zorgen voor informatieuitwisseling tussen partijen in de Rotterdamse havens.
Wat betekent dat voor, zeg maar, onze mango in de supermarkt?
De mango. Ja, wat je, nou, dan denk ik vooral een stukje data-uitwisseling. Ja, stel je voor dat je wil die mango uit de supermarkt wil je halen. Daar zitten zoveel stappen voor in de data dat je ervoor zorgt. Hoe laat komt die container aan op de terminal? Hoe laat kan ik er dan voor zorgen dat de chauffeur erheen gaat om die mango of de containers met mango's op te gaan halen? Hoe laat is het dan bij het warehouse? Nou, al deze stappen heb je allemaal data voor nodig. Data-uitwisseling tussen partijen. Dus, nou, en dat gaat zover als hoe laat komt het diepzeeschip aan. Maar als je al verder in de keten krijgt, is er überhaupt verkeer, hoe is het verkeer op de weg? Dus is er file? Moet ik daar rekening mee gaan houden? Moet ik mijn openingstijden van mijn warehouse gaan veranderen? Omdat er gewoon de congestie gigantisch aan het toenemen is. Nou, dat soort vragen, daar heb je allemaal data voor nodig om dat te kunnen antwoorden. En er ook voor te zorgen dat die keten optimaal gaat werken. Want als die container te laat aankomt, betekent dat hij niet gelost kan worden, dan ben je al de dag weer in de winkels ben je kwijt. En dat, ja, dat heeft gewoon een gigantische impact op je kosten. Je hebt steeds meer data science natuurlijk in de keten, die ook in de logistiek terugkomen. Dus dat je veel meer gaat, de data gaat optimaliseren en dat je daarvan kan gaan leren en toepassen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook dagdagelijks dat mensen nog steeds werken met allerlei data. Dus inderdaad, nou wat ik zeg, hoe laat komt het schip aan? Een planner bij de chauffeurs die gaat kijken inderdaad van hoe laat komt de truck aan op de terminal? Hoe laat vertrekt hij? Wanneer kan hij dan zijn volgende rit gaan maken? Nou, al dat is gedreven op data.
De rol die Rotterdam wereldwijd speelt in de overslag van goederen en de uitwisseling van data heeft alles te maken met de kennis van water waar Nederland onbekend staat. Dit zegt de derde Resilient Delta-hoogleraar die we in deze serie spreken, Carola Heijn, die hoogleraar is aan de afdeling bouwkunde van de TU Delft.
Nou, ik denk in land, Nederland is een land dat met en op water gegroeid is. Dus er is een kennis over waterbouw die al eeuwen bestaat. En je hebt instituties, governance systems die aan het water hangen. Er is zoveel van ruimtelijke planning over die laatste 100 jaar gebeurd. En het hangt alles aan het watersysteem. Dus deze kennis is lang gebruikt voor waardes, voor technologische waarden, economische waarden. Om Rotterdam te bevorderen, om die throughput door de haven te faciliteren. Maar ik denk, we zijn nu op een moment met die energy transitie, waar we ook naar andere soorten van waardes meer moeten kijken. En om dit te bereiken, om mensen weer mee te nemen, wat betekent een haven, welke waarde heeft die haven voor de stad, voor de regio, en niet puur voor de economie van het land. Dus hoe verbind jij die economische waarde van een haven zoals Rotterdam met die waarde die deze haven voor die daarbijliggende steden oplevert. En daarom denk ik, we moeten niet puur naar Rotterdam kijken, maar daar is ook Schiedam en Vlaardingen en Maassluis en al die andere plekken die al iets te doen hebben met de haven van Rotterdam. Dus deze kijk te veranderen, mensen terug te brengen naar de haven, naar het maritieme, maar ook gewoon naar jouw sloot in de buurt. Dus wat kan je doen met je kajak? Hoe vaar je door het land heen? Hoe is het water verbonden? Hoe ver kom je op de vliet? Waar mag je naartoe? En wat betekent leven met water in een land zoals Nederland?
Je hoort het misschien al een beetje. Carola bekijkt het Nederlandse watersysteem en de stad Rotterdam als een buitenstaander. Ze is geboren en getogen in de havenstad Hamburg.
Dus ik ben opgegroeid in Hamburg. En als ik kind was, was er altijd op de radio. Ja, zoveel mannen zijn nodig om die en die scheep, die goederen daarvan af te halen. En ook, ja, je gaat in Hamburg altijd, of ik ga in Hamburg altijd naar het water toe. Ik moet die Elbe gezien hebben om weer in Hamburg geweest te zijn. En dus het is het gevoel als jij die stad hoort bij het water, die haven hoort bij de stad. En ik denk dat is een gevoel die heel sterk nog speelt bij heel veel mensen. Dus jij loopt langs het water, jij gaat die schepen bekijken, jij zit op de shipping apps om te kijken welke grote schepen de haven binnenkomen. En daar is altijd het verhaal van die grote cruise ship, die Queen Mary 2. Als die voor het eerst in Hamburg was, zijn heel veel mensen naar de haven gekomen, heel vroeg in de ochtend. Nou, en dat vond die cruise ship line zo leuk, dat ze die scheep ieder jaar weer naar Hamburg gestuurd hebben. Dus ik denk dat daar leeft echt een maritieme spirit, een maritieme cultuur, die toch echt bijzonders is in Hamburg. Voor mij, ik denk Rotterdam, ik vind het een heel boeiende stad en haven en regio. En het is toch iets bijzonders dat je in de grootste haven van Europa zit, dat je die verbinding heeft binnen de stad, waar die oude havens veranderen. En je hebt delen van de stad, zoals Mereviehaven, waar toch nieuwe dingen gebeuren, waar je altijd iets, waar mensen van het hele buitenland naar Rotterdam komen kijken, om te zien hoe verandert in Rotterdam een gebied zoals die Mereviehaven, waar die maritieme industrie uittrekt en nieuwe functies binnenkomen. En daar is zoveel mogelijk. En dus steden zoals als Rotterdam of havensteden in het algemeen hebben die zijn niet zo vriendelijk, zoet of zo monumenteel. Dat zijn steden die moet je ontdekken. En daar zijn kleine plekjes en hoekjes waar je, ja, je moet deze steden ontdekken en je ziet het niet op de eerste kijk.
Het bedrijfsleven waar Charlotte Goos het net al over had, is niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook bepalend voor ons landschap, zegt Caroline.
We zitten hier ook naast de grote containers. En als je naar de containers kijkt, voor mij is het altijd boeiend te zien wat erop staat. Dus het is nu Hamburg-Zuid, of is het Hapag-Lloyd, of is het nu die nieuwe One met de mooie kleur. Het is zoals of je een grote businesscard heeft van een bepaalde plek ter wereld. En ik denk er zijn weinig steden waar je dit soort van verbinding, waar je ook bent, nou, door de wereld heen kan zien. Nou, ik denk die havenstad nu heeft een kans. We zitten in een moment van transities waar water een heel belangrijke rol speelt. Havensteden hebben door die eeuwen heen zijn ze met water omgegaan. Er zit heel veel kennis over water. En water in alle vormen. Dus het maritieme water, maar ook drinkwater, grondwater, regenwater. Noem het maar op. Dus er is heel veel weten dat we zouden kunnen inzetten om die vraagstukken van de toekomst aan te gaan. Dus hoe gaan we met water om? Daarom denk ik dat havenstadregio's echt die stewards van water van de toekomst zouden kunnen zijn. Want daar zit het hele weten, als je maar die academia, die professionals en die instituties en de mensen samen kan brengen. Dus het is niet puur de haven kan iets doen, maar die verbinding van haven, stad, regio en die mensen daarin. Ik denk daarmee zouden we heel veel kunnen bereiken voor de transitie naar de toekomst.
Volgens Charlotte is deze transitie voor een belangrijk deel digitaal.
Ja, wat je nu ziet is echt de digitale transitie natuurlijk. Dus de fysieke transitie hebben we voor een groot deel gehad. Het probleem is namelijk met die fysieke transitie is, we kunnen wel die A15 nog breder gaan maken, maar op een gegeven moment zit je natuurlijk tegen je maximale capaciteit aan. Dus je moet om meer volume zeg maar, door de Rotterdamse havens of andere Nederlandse havens te gaan trekken, zal je ook een digitale transitie moeten doormaken, zodat je de operationele processen kan optimaliseren, zodat je hele capaciteit eigenlijk daarop toeneemt. Dus de digitale transitie is echt noodzakelijk om je operationele capaciteit te laten toenemen. Dus ik denk dat dat de belangrijke transitie nu is. Ik denk aan de andere kant, je systemen en de optimalisaties kunnen je helpen in je werkzaamheden. Maar dan moet je ook vertrouwen in krijgen. Dus inderdaad, en dat heeft de tijd nodig, heeft de transitieperiode heeft het nodig. Om ervoor te zorgen dat je inderdaad dat kan gaan toepassen. Nou, ik denk bijvoorbeeld ook bij douane-inklaringen. Dat het niet meer in de Rotterdamse haven zelf is, maar dat je dat kan verlengen naar het achterland toe. Dat is natuurlijk een hele verandering. Dan kan je wel die container fysiek al gaan bewegen, maar digitaal moet je nog een afhandeling doen. Dan ga je natuurlijk het digitale en het fysieke ga je van elkaar scheiden. Nou, dat soort ontwikkelingen die zie je gewoon steeds meer. En daardoor kan je dus ook zien dat mensen daarin moeten gaan ontwikkelen en zeggen van hey, dat is van elkaar gescheiden. En dat heeft dus zijn verschillende processen. En dan moet je ook een beetje gaan vertrouwen op systemen natuurlijk. Nou, en dat is een transitie die je moet doormaken.
Charlotte legt uit wat ze precies met vertrouwen bedoelt.
Dat je er dus ook vanuit kan gaan dat op geen partijen, dus als jij je data deelt met de partij, dat het op een goede manier gebruikt kan worden. Ja, en die infrastructuur moet aangelegd worden. Dus wie kijkt er naar mijn data? Wat gaat die partij doen met die data? En daar moeten afspraken over gemaakt worden. We kennen natuurlijk eigenlijk allemaal wel de horrorverhalen van wat er gebeurt met jouw data op het moment dat het op Facebook staat. Ja, bedrijven die zijn natuurlijk angstig voor dat ook gaat gebeuren. Dus dat wil je gaan voorkomen. Je wil echt dat data veilig wordt gedeeld. En dat is echt cruciaal. Je hebt natuurlijk ook een hele andere kant van de import, zeg maar. Waar we liefst niks mee te maken hebben allemaal. Maar dat gebeurt wel. Dus je wilt zorgen dat ook in de Rotterdamse haven het veilig is om te werken. Doordat je ook de data veilig met elkaar kan delen. Je wil voorkomen dat medewerkers worden benaderd. Geef mij die data over die container, zodat ik die container kan gaan uithalen of er iets uit kan gaan halen wat er niet thuis hoort. Ja, dat wil je gewoon voorkomen. Nou, sowieso laten zien dat het werkt, dat helpt natuurlijk altijd. Dus dat is mijn ervaring in de praktijk, is dat je altijd zorgt dat je use cases hebt en dat je kan laten zien van god, dit is de toegevoegde waarde van deze verandering. En geef het tijd, dus dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Je moet mensen meenemen in de veranderingen. Ja, daar moet je echt veel tijd in steken. Maar dat begint bijvoorbeeld ook al op scholen. Dus dat je inderdaad zorgt, zoals Sportbase zorgen wij ook dat we aangesloten zijn bij verschillende scholen. Daar worden colleges gegeven. ja, zorg ervoor dat mensen ook daar al beginnen met te begrijpen van, joh, wat houdt de haven in? Wat zijn de transities die er zijn? En wat houdt de digitalisering in?
Janne Lotmans, de hoogleraar transitiekunde die we in de eerste aflevering spraken, benadrukt dat een transitie gepaard moet gaan met de aandacht voor de maatschappelijke gevolgen.
Bij een transitie gaat het niet alleen om technologie, maar gaat het ook om, ja, anders organiseren, anders denken, hè, anders kijken naar. En dat blijkt in de praktijk best wel lastig te zijn. Als je kijkt naar de energietransitie, dan zie je dat hele energiesysteem dat gekanteld moet worden. Van centraal geproduceerd en centraal gedistribueerd naar wat wij noemen decentraal. Dus je gaat niet alleen naar andere energiebronnen toe, maar je gaat het ook heel anders opzetten. Op een andere manier maken, op een andere manier verspreiden. Veel meer, wat wij noemen gedistribueerd, veel meer kleinere knooppunten die je met elkaar verbindt. En dat is echt wel een revolutie. Dat kan ook niet in een paar jaar.
In de haven die Charlotte Goos beschrijft, gaan zeker niet ongemerkt voorbij op basisscholen in de Rotterdamse Delta. Ik mag mee op het bezoek dat groep 7 van basisschool Mullerpier brengt aan het eiland van Brineoord. Op de buitenplaats krijgen ze uitleg over de stadsnatuur op dit eiland aan de voet van de gelijknamige brug. Na 18 jaar in beheer te zijn geweest van het Zuid-Hollands landschap, beheert de gemeente Rotterdam het eiland van Brineoord nu als een stadspark. Met een extra brug is het eiland nog toegankelijker geworden. Ik loop mee met de leerlingen die als reporters op pad gaan. Zij leggen verslag van wat ze zien en plaatsen dat op de app Waterwalks. Uit alles blijkt dat ze prima weten wat het betekent om in een havenstad te wonen.
Het is gemaakt uit een fabriek en die zijn met schepen waarschijnlijk verstuurd of met de trein, maar heel veel met schepen. En die komen ook heel veel in onze haven, want die is een van de grootste van Europa. Toch, Anne?
Ja, we hadden er een keer een. Dat was een keer het onderwerp, zeg maar. En daar gingen we dingen mee doen ook. Dus, en daardoor wisten we ook dat het een van de grootste havens was.
Ze weten er veel van, maar zouden ze het zelf leuk vinden om in de haven te werken?
Nou, ik weet het niet echt, want ik weet niet echt wat ik nog leuk vind.
Ja, want je moet het eigenlijk allemaal nog ontdekken. Wij zijn nog maar kinderen van 10 en zo, dus wij zitten nog maar op 7. Maar we leren al wel echt hele leuke en gezellige dingen.
En mijn vader werkt wel in de haven, maar ik weet niet of ik dat nog wil.
Weet je wat hij doet? Geen weten.
Hij heeft daar een spreekwoord over gegeven.
Ja, toen dat onderwerp op onze school was, ging hij bij onze spreekwoord daar ook over geven.
Ook de leerlingen zien dat het werk verandert.
Nou, hij werkt ook veel thuis nu. Ook na corona werkt hij veel op de computer thuis ook, ja.
Ze hebben ineens elektrische karretjes die worden bestuurd. Die is gewoon ingeprogrammeerd en worden bestuurd. Die worden geprogrammeerd en dan kunnen ze zelf een ding doen. Dus wat ze moeten doen, dat doen ze dan. Maar de kranen worden nog wel bestuurd, maar die beginnen ook robot te worden. En er beginnen ook mensen en honden te komen. En het is belangrijk dat we snel elektrische auto's en vrachtwagens krijgen, zodat dit allemaal weg kan, behalve de brug dan. En dan, ja, dan heb je elektrisch en dan hoor je echt helemaal niks. Het benzine is slecht voor het water en daardoor wordt het ook wel groen en smerig. Dus ja, dat is slechter voor het milieu. Liever zou ik elektrisch willen. Oh ja. Dat hoor je niet goed, dat hoor je niet. Het is lekker rustig en het is duurzaam voor het milieu.
Carola Heijn houdt zich bezig met de wisselwerking tussen haven en stad. In de afgelopen afleveringen hebben we gezien dat die lang niet altijd optimaal is. Maar Ook al is het lang niet altijd prettig of gezond wonen met de haven als grote buur, zij ziet wel degelijk toekomst voor het havencomplex. Zolang je maar kritisch bekijkt of het nut van de haven nog wel opweegt tegen haar nadelen.
Ja, je moet altijd havens hebben, want die hebben ook expertise die nergens anders hebben. Maar wat moet dan vervoerd worden? En welke invloed heeft het op die steden, gemeentes, ruimtes daarnaast? En hoe kunnen we betere verbindingen leggen? En daarom vraag ik mijn studenten altijd, hoe denk jij, wil je leven in 20, 30 jaren? Ga je nog met dezelfde van 9 tot 5 werken? Of heb je heel andere verbindingen? En dus we waren vandaag met die studenten op de Nieuwe Maas, op de boot van de haven. Nou, als je vanuit je huis misschien op een waterboot zou, of een publieke waterbus zou kunnen stappen en die Maas heen en weer gaan, heb je misschien een nieuwe manier van vervoer die heel veel ecologischer is of ook heel veel meer met het water verbonden. En dan kan je ook die verbindingen makkelijker leggen tussen het noorden en het zuiden van de Maas bijvoorbeeld. Dus hoe wil je leven en werken? En wat betekent dit dan voor de scheepvaart op de toekomst? En die vraag nu, welke soort van waarde kan die haven opleveren voor de stad? Ik denk dat is iets waar we nu ook moeten over nadenken en naartoe gaan. En andersom ook, dat die stad beslist, ja, niet met het rug naar de haven te staan of naar het water te staan, maar te kijken wat kan die haven opleveren voor de stad. En misschien is het makkelijker voor een haven zoals Barcelona bijvoorbeeld, maar die hebben heel helder gekozen dat zij toegevoegde waarde voor de stad willen. En soms is het een keuze, wil je massatoerisme en een vieze omgeving of wil je heel bepaalde soorten van toeristen toevoegen. Dus daar hangen dan weer alle soorten van vragen over social justice en aan. Maar ik denk ook een stad zoals Venetië moet een keuze maken. Wie laten wij die stad binnen? Op welke manier? En welke rol spelen die schepen daarin?
Ook hoogleraar Heijn ziet een grote rol weggelegd voor het onderwijs in het slimmer en beter maken van de haven.
Nou, één ding dus wat ik met liefde doe, is onderwijs. Dus al onze studenten mee te nemen, de architecten en de stedenbouwer die per se niet naar de haven kijken, mee te nemen dat ook die havenontwikkeling onderdeel is van de stadontwikkeling. En we hebben vandaag weer naar die plaatjes van de haven gekeken. En ja, die havenautoriteit, dat is hun opdracht, kijkt puur naar de haven. Dus zij zien, je ziet dit plaatje met alle mooie kleuren, maar het is puur het gebied van de haven. Maar daar stopt het niet. Als je naar water- of luchtvervuiling kijkt, ja, die gaat over de haven de hele regio in. En dat is wel een gevaar, want als we puur naar de lucht- en watervervuiling kijken, ja, dan zou je zeggen, oh vreselijk, wat eruit komt, wat vanuit de schepen komt, wat van de industrie komt. Maar je hebt ook positieve invloeden op de stad. Dus dat is werk of dat is knowledge. En daarvan hangt dan weer af, hoe balanceer jij deze positieve invloed van het hebben van een haven en die negatieve invloed. Dus ik denk, daar zijn nog dingen te doen om die weer met elkaar te verbinden. En je praat meestal of met de haven, of met de stad, of met een regio. Maar er is geen systeem, geen governance, geen structuur waar jij die verbinding kan leggen tussen deze drie entiteiten en met hun in het geheel spreken.
In aflevering 3 spraken we over die luchtvervuiling met Lex Beurdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg. Ook hij ziet dat het oplossen van de problemen in de delta bemoeilijkt wordt door bestuurlijke onzekerheid.
Nou, ik denk voor een deel het besef dat met de klimaatveranderingen dat we echt een hele grote opgave hebben met z'n allen. En dat we niet moeten wijzen naar iemand anders moeten doen. We zijn met z'n allen verantwoordelijk. En daar hoort ook de stad bij, daar hoort de industrie bij, alle groepen daaromheen. En die zullen allemaal aan de bak moeten om onze CO2-voetafdruk drastisch te verminderen. schoner te produceren. En dat moet in de sneltreinvaart. We kunnen daar niet 50 jaar over doen. Daarvoor is de uitdaging te groot. Ik denk eigenlijk dat de Rotterdamse haven wel gigantische veerkracht heeft laten zien. Van de jaren 50, compleet andere bedrijven dan nu. En die bedrijven hebben veerkracht laten zien. Die spelen nog steeds mee in de Champions League. En dat vind ik toch wel interessant. Want er zijn ook havengebieden die helemaal verdwenen zijn. Maar de transitie hier, die is al 20, 30 jaar lang aan de gang. Daar moeten we trots op zijn. En daar kunnen we ook lessen van leren voor de stad. Ik denk, een van de lessen is inderdaad tijdig beslissingen durven nemen. Maar ook grote beslissingen over herinrichting van het gebied. Dat is hier ook gebeurd. Ik denk ook collectiviteit zoeken. Dus de haven is denk ik best wel goed geweest om met elkaar afspraken te maken over wat men wilde gaan doen. Ja, en dan houd ik mijn hart vast in een gemeenteraad met 20 partijen of zo, hoeveel zijn het? En dat is, de kracht van de haven is ook dat ze met elkaar één vuist hebben durven maken.
Wat vinden de kinderen eigenlijk van het wonen in de havenstad?
Er zijn wel heel veel gebouwen en auto's. En als je ergens woont, dan hoor je wel veel auto's en zo. Maar ik vind het ook wel mooi gewoon hier zo. Ik zou meer voor de kinderen meer speeltuintjes willen. En ook meer groen en zo.
...150 jaar geleden voerden de eerste schepen door de Nieuwe Waterweg. De bedenker van deze waterweg, Pieter Kaland, ondervond veel weerstand bij het uitvoeren van zijn plannen. Ook toen was er een noodzaak tot verandering, maar de wereld is oneindig veel complexer geworden. Jan Rotmans zei het al in de eerste aflevering. Leiderschap ziet er nu heel anders uit dan 150 jaar geleden. En dat is maar goed ook. De complexe problemen van onze tijd los je niet op met één man en één plan. Gelukkig weten de volwassenen van de toekomst al heel goed wat er moet gebeuren. Schonere transport, schonere energie en meer ruimte voor natuur in de stad en de haven. Hier op het eiland van Brineoord is het in elk geval al goed toeven.
Het is hier zo lekker rustig. Er zijn niet zoveel mensen en auto's die hier altijd toeteren. Ik vind het wel fijn dat hier zo lekker rustig is. En dat wij hier gewoon foto's mogen maken. Ik ga ook even kijken. Oh, dat is zo'n goede auto.
Dit was alweer de laatste aflevering van Geluiden uit de Delta. Wil je meer horen over havensteden? Blijf dan geabonneerd voor meer afleveringen in de toekomst. En luister nu alvast naar onze Engelstalige podcast Frictions van mijn collega Francesca Savori. Over bijvoorbeeld cruise-toerisme in Venetië, burgerverzet in Piraeus en de gevolgen van de noordelijke zeeroute op het Noorse havenstadje Kirkenes. Met dank aan onze gasten Charlotte Goos, Carole Heijn en natuurlijk reporters Anne en Mees uit groep 7 van de basisschool Müllerpier. Hun verslagen zijn terug te bekijken en te beluisteren op de gratis app Waterbox van onze partner Ludwig. Bedankt voor het luisteren! Heb jij een mooi verhaal over de Nieuwe Waterweg, het Scheur of de Nieuwe Maas? Deel het in woord, foto, audio of video in de gratis app Waterbox van onze partner Ludwig en ontdek tegelijkertijd de verhalen van andere mensen. Ga naar www.waterwalks.nl voor meer informatie. Geluiden uit de Delta is een samenwerking tussen de interuniversitaire centra Port City Futures en de Resilient Delta Initiative. Deze podcast werd gemaakt door Hidde van der Ree, Carole Heijn en mijzelf, Hilde Senema. Veel dank aan Francesca Savoldi, Maurice Jansen, Paul van der Laar, Peppi Wiersma, Ryan Holmes en Arjan van Timmeren. Ga naar de website www.portcityfutures.nl/podcast voor meer informatie.